met de inrichting van het heilige. En we hebben in ieder geval gezien dat de dingen, de drie voorwerpen die ze daar bevinden, dat die allemaal van goud zijn in overeenstemming met de beschrijving daarvan in Exodus 25 onder andere, want daar begint natuurlijk die beschrijving. En de bedoeling was dat we daarin zouden zien dat al wat in het heilige zich bevindt, al wat zich binnen in de eigenlijke tabernakel bevindt, in de eerste plaats een uitbeelding is van de gemeentelijke waarheden. De waarheden die op onze dagen en op ons als gemeente van toepassing zijn. Ik heb een broeder gekend die noemde dat tegenwoordige waarheid. En zo is dat eigenlijk ook, hè? De tegenwoordige waarheid. De waarheid met betrekking tot de tegenwoordige tijd. We hebben in de loop van deze week in ieder geval gezien dat de tabernakel in zijn geheel in de eerste plaats spreekt over de tegenwoordige bedeling. In het algemeen spreekt hij namelijk over de verborgenheden van het koninkrijk. De tabernakel immers die gebruikt werd onderweg van Egypte naar Canaan. Men was al verlost, maar men was nog niet in het geopenbaarde koninkrijk. En in die tussentijd was het koninkrijk dus verborgen, want het was er wel. Men werd door de Heer geleid. En van dat verborgen koninkrijk is in principe deze hele tabernakel de uitbeelding van. Dus we spreken in ieder geval over onze tegenwoordige bedeling. En u merkt dat ik nu ben aan het recapituleren. Ik heb de hele weg in de auto zitten oefenen. Dat klopt, want ik hoefde niet met de auto hier naartoe. Dus, oh goed. Maar recapituleren, dat wil zeggen een korte herhaling en samenvatting van het voorgaande. Dat is erg nuttig, want we hebben van de week natuurlijk toch de bijzondere gelegenheid om deze dingen uitgebreid te bespreken. En toch in korte tijd. Zodat we ook het overzicht kunnen vasthouden. Dat is van belang om dat te doen. Wat we gezien hebben, ik heb dat vanmorgen ook nog tamelijk uitgebreid aangehaald, dat is dat de situatie zoals die is in de voorhof, die is in zekere zin open, want het is buiten. Aan de andere kant is het toch afgezonderd. En het gaat er namelijk om dat al wat in die voorhof is, dat is van koper en spreekt over hoe de verlossing of hoe verzoening in het algemeen tot stand komt. Hoe reiniging plaatsvindt, want hoe dan ook, het altaar, het koperen altaar, zowel als het koperen wasvat, spreken allebei over reiniging. Het spreekt dan over hoe een zondaar met God in verbinding gesteld wordt, want daar is koper een beeld van. Koper staat voor verbinding, immers, zoals we gezien hebben. De zaak is dan dat deze voorwerpen in de voorhof en daarmee de hele voorhof, die spreekt over hoe een zondaar tot God komt. Dat in onze bedeling, in andere bedelingen gaat het trouwens net zo, maar daar gaat het nou even niet om. Het gaat om het principe dat die hele tabernakel over onze bedeling spreekt en daar passen we dus in de eerste plaats op toe. Maar het is dan zo dat wat in de voorhof is spreekt over hoe zonden worden weggenomen, hoe een zondaar gereinigd wordt, hoe een zondaar met God in verbinding gebracht wordt, enzovoort. En hoe die zondaar die tot geloof gekomen is, ook daarna gereinigd wordt, zodanig dat hij bekwaam is om dienaar van het nieuwe verbond te zijn. En nou praten we dus over het feit dat de priesters alvorens dienst te doen zich dienden te reinigen bij het koperen wasvat. Daar gaat het om. Gaan we nu één stap verder, dan blijkt dat we helemaal niet meer buiten zijn of in de woestijn, maar dan komen we in het heilige terecht. Het is toch wel makkelijk om naar het model te kijken, om de draad vast te houden. Hè? Dan komen we binnen in de eigenlijke tabernakel, in principe in het heilige. Daar blijkt het koper verdwenen, maar daar blijkt ineens alles er als goud uit te zien. Hoewel er wat zit in hout onder zit, maar daar zijn we aan gewend inmiddels. Maar wat daar in het heiligdom is, want normaal zit de kap dicht, hè, dat begrijpt u, hè, van dit model, dat hoort normaal dicht. Je kunt er van buitenaf niet inkijken. Dat spreekt dan over particuliere aangelegenheden die niet bestemd zijn voor de wereld, die onmogelijk ook gezien kunnen worden. Er hangen heel wat kleden, gordijnen of hoe het maar heten mag, over die tabernakel. De buitenkant is nog gewoon zwart ook. Dus er is in ieder geval naar binnen helemaal niks te zien. En dan krijgen we te maken met die zaken die verband houden met het leven van de gereinigde gelovigen. Het verhaal is domweg dit, dat wij de gelovigen ook in onze bedeling onderscheiden in twee categorieën, ruwweg. Nou, wij doen het niet, maar de Bijbel zelf doet dat. En spreekt over een categorie die beschouwd moet worden als kinderen, zelfs jonge kinderen. Wel, kinderen in Christus, maar kinderen, onvolwassenen dus, zij die melk van noden hebben en niet vaste spijs. En waar vinden we ze, als we naar het model van de tabernakel kijken, waar vinden we ze dan? In de voorhof. We zijn nog bezig met koper. Zal een overeenstemming met Gods plan enzovoort. Spreekt over heilswaarheden, zonde meer waar. Maar het is niet het eind van het verhaal, het is het begin van het verhaal. De bedoeling is dat men door de voorhof het heilige binnengaat. En dan werkelijk, eigenlijk onzienlijk wordt voor de wereld. Want de andere categorie van gelovigen, dat zijn niet de zielijke, oftewel natuurlijk ingestelde gelovigen uit, wat is het? Uit 1 Korinthe, ik moet even nadenken, uit 1 Korinthe 2 en 3. Maar het zijn hen die geestelijk zijn, die een geestelijke zienswijze hebben, geestelijke wijze van wandelen, die de zaken vanuit de geestelijke en onzienlijke dingen beschouwen en ook verwerken. En dan hebben we niet meer te maken met koper, maar met goud. En daar staat er ook keurig bij in 1 Korinthe 2, de meeste van u weten dat waarschijnlijk ook zo uit het hoofd, er staat erbij dat de geestelijke dingen niet onderscheiden worden door de natuurlijke mens, de zielijke mens staat er eigenlijk. En andersom is het zo dat de geestelijke mens wel alle dingen onderscheidt. Het punt is dat wij die in het heiligdom zijn weten wat er in de voorhof is, maar zij die in de voorhof zijn weten niet wat in het heiligdom is. Nou, dat is het verhaal. En dat brengt een soort van scheiding teweeg, een scheiding die uitgebeeld wordt door de zogenaamde deur van de tabernakel. Ik heb al gezegd, dat zijn 5 pilaren. Ik weet niet of ik van de week nog uitgebreider op terugkom. Maar het zijn 5 pilaren waarop de ingang hangt. Je kunt het zo, terwijl het ding open staat hier, kun je dat wat moeilijk zien. Maar het zijn 5 pilaren, want de zaak is namelijk dat via de 5 men te maken krijgt met de onzienlijke dingen. Ik heb u dat van de week al eerder voorgehouden. Buiten zijn zienlijke dingen. Wel, het is wat moeilijk. Je moet over de voorhof, over het hekwerk heen kijken, zal ik dan maar zeggen, of je moet naar binnen. Maar in ieder geval, het is nog gewoon buiten. Het is wel enigszins afgezonden wereld, maar het is afgezonden van de wereld, maar het is nog buiten. Het spreekt over die gelovigen die weliswaar gekomen zijn tot de Heer Jezus, maar die nog steeds natuurlijke christenen zijn. Die nog steeds bij het brandofferaltaar zijn of bij het wasvat, in ieder geval die nog steeds bezig zijn met de reiniging van hun zonden. Maar het is wel een zaak die een keer geregeld zou moeten zijn, opdat men werkelijk de eigenlijke tabernakel zou ingaan, want die voorhof heet niet voor niks het voorhof. Het is eigenlijk nog niet de tabernakel zelf, het is de bedoeling dat men er binnen gaat. En komt men dan binnen, dan komen we terecht bij de categorie gelovigen die dan in de Bijbel genoemd wordt, volmaakten, de volwassenen. Het is wat zwart-wit tegenover elkaar gezegd, want er zijn natuurlijk wel gradaties tussen in de praktijk, dat weet ik ook wel. Maar niettemin wordt het in de Bijbel ook wel degelijk zo tegenover elkaar gezet. De jonge kinderen in Christus hebben melk van noden enzovoorts, want zij kunnen de vaste spijs niet verdragen, zijn daar niet aan toe. Er was nog iets met hunzelf en met hun eigen zonde, wat nog geregeld moest worden, wat in ieder geval nog niet geregeld is. Maar, zegt de apostel, in de Hebreeënbrief, wat dacht u anders? Dat is toch die brief waar we elke dag hier in terechtkomen, of we dat nou willen of niet, maar het gebeurt. De apostel zegt, maar der volmaakten, dus dat wil zeggen voor de volwassenen, is de vaste spijs zijn namen die door gewenning, door de gewoonheid, hun zintuigen en dus ook een smaak geoefend hebben. En ze zijn verder gegaan van het koper naar het goud. En ze zijn binnen. Het heiligdom binnen gegaan. Ik heb van de week al gezegd, ik weet niet meer wanneer het was, dat er toch wel wat moed voor nodig is om die 5 pilaren te passeren. Om naar binnen te gaan. Om te leven enkel en uitsluitend uit genade. En daarmee ook uit de onzienlijke dingen. Uit de onzienlijke wereld. Maar niettemin is dat de bedoeling van het leven van de gelovigen. Want slechts dan kan hij inderdaad als priester naar de ordening van Melchizedek de Heer dienen. Dan blijkt dat daarbinnen, ik zal maar even voor het gemak weer even de plattegrondje tekenen ongeveer, dat blijkt dat we daarbinnen te maken hebben aan de noordzijde met de tafel en aan de zuidzijde met de kandelaar. Zoals gezegd, de tafel spreekt over heerlijkheid, over koningschap, over het koninkrijk als zodanig en over gemeenschap maar dat alles in het licht van de kandelaar die aan de zuidzijde staat, want dat schijnt dan, in die zuidzijde schijnt dan dat licht in de vernedering. Dus een licht wat hier ook in de wereld schijnt, een licht wat noodzakelijk is omdat de wereld in duisternis is enzovoort. Maar wij die het heiligdom binnengaan, leven in het licht waarvan wij vanmorgen al gezien hebben dat het licht is, eigenlijk het licht is wat in Genesis 1 vers 3 al genoemd werd, want daar staat dat God voor het eerst iets zei. En wat zei God? Hij zei, er zij licht. Dat is het eerste wat God ooit zei, volgens de schrift. Er zij licht. En het is de apostel Paulus die in 2 Korinthe 4 dan zegt, dat God die gezegd heeft dat licht in de duisternis zou schijnen, die God heeft met zijn licht in onze harten geschenen, hè? Namelijk met het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Wat vinden we namelijk hier in dat heiligdom? Een uitbeelding van de heerlijkheid van Christus. We vinden het trouwens alleen als de kandelaar brandt, uiteraard. Maar zo is het nou eenmaal. Je gaat het heiligdom binnen en daar brandt die kandelaar. En die kandelaar werpt licht op die tafel die inderdaad spreekt over gemeenschap, heerlijkheid, koninkrijk, koningschap enzovoorts van Christus. Een van de problemen die wij hier ook de laatste jaren, ook in deze plek hier op school zal ik dan maar zeggen, ook wel gehad hebben, is dat de discussie ontstond over de vraag, is Christus nou verheerlijkt of is Christus nou vernederd? Bij nou bedoelen we ook inderdaad nu, heden. Is Christus nu, vandaag, verheerlijkt of is hij vernederd? Want dan kwam er weer de een en die zei hij is verheerlijkt en dan kwam er weer de ander die zei hij is verworpen, hij is vernederd, hij draagt smaadheid enzovoorts. Maar het punt is gewoon, we zijn met elkaar, met de Heer in het heiligdom en aan de noordzijde is hij verheerlijkt en aan de zuidzijde krijgen we te maken met de vernedering, met een duistere wereld die de Heer verwerpt enzovoort. Maar waarin het licht schijnt, dat is de gedachte. Zie? Waar de Heer niet zichtbaar aanwezig is, waar we hem kennen als de geest, want zoals gezegd, dat is wat de kandelaar dan voorstelt. Maar vanuit die vernederde positie schijnt het licht, hè, vanuit de gesmede kandelaar, de verdrukte, de behamerde kandelaar, en vanuit de gestoten olie, die immers de lampen moest voorzien van brandstof, van daaruit schijnt dat licht en het licht schijnt in onze harten. En wat zien we in dat licht? Wel, in dat licht zien we niet hoe het er in de woestijn uitziet. Hè? Het zal ons trouwens een, hoe heet zo'n ding ook weer, wezen? Nou goed. Maar, hè? Een zorg, heel goed, ja. Het zal ons trouwens een zorg wezen hoe het er in die woestijn uitziet, want we zijn toch binnen. En daar gaat het maar om. Daarbinnen leren, ik heb het vanmorgen gezegd, daarbinnen leren we niet wie een mens is, wie een zondaar is of wie een gelovig is zelfs. Maar daarbinnen leren we wie Christus is. En daar gaat het om. Dat is wat, waar Efeze, de eerste gevangenisbrief van de apostel Paulus, dan ook mee opent. Met te zeggen dat we moeten komen, dat we moeten hebben verlichte ogen des verstands. Waarom? Opdat we zouden weten welke de hoop zij van zijn roeping en welke de heerlijkheid zou zijn van zijn erfenis en welke de uitnemende grootheid zijner kracht zou zijn. Wel, die dingen werken aan ons, het staat er meteen achter. Maar dit is het punt, dat wij verlicht moeten worden om te komen tot kennis van hem. Als je kennis van de woestijn wil hebben, dan ga je de woestijn maar in. Als je de wereld wil leren kennen, dan ga dan maar de wereld in. Zeg maar dat ik het gezegd heb. Als je de wereld wil leren kennen, maar kan je adviseren om dat niet te doen. Het is veel beter om meteen je te wenden tot de Heer en te komen tot kennis van hem. En daardoor tot gemeenschap met hem. En dat zien we hier uitgebeeld, want door het licht komen tot kennis van hem. Maar wat zien we in het licht? De tafel der gemeenschap. Dus toch gemeenschap met hem. Want het mag dan zijn dat aan de ene kant de Christus verworpen is door een duistere wereld, maar het is toch zo dat diezelfde Heer in onze harten geschenen heeft, omdat we levend in deze duistere wereld, waarin de Heer zich niet vertoont, dat we in deze wereld toch de geest zouden hebben en dat licht zouden hebben, wat ons brengt tot kennis van hem en wat ons openbaart, wat we zien moeten, want wat zien wij, hoewel wij het niet zien, die broeder draait al wat langer mee, merk ik. Nou, dat wist ik trouwens al. Maar goed, wat zien wij dus, terwijl wij het eigenlijk niet zien, wat zien wij toch? Wij zien Jezus, dat is dus weer Hebreeën, nu hoofdstuk 2. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Nadat het eerst gezegd is dat hem alle dingen onderworpen zijn, staat er, maar dat zien wij nog niet. En het volgende vers zegt meteen, maar wij zien. Waarom? Omdat wij binnengaan in het heiligdom op uitnodiging van de Hebreeënbrief zelf notabene. We gaan daar naar binnen en daar blijkt het licht te zijn van de kandelaar. En wij zien dus Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Kortom, wij zien een gouden tafel met 12 toonbroden met wierook erover. Want dat is Christus met eer en heerlijkheid gekroond. Zoals we besproken hebben. Dus nog één ding wat mij in de loop van de dag te binnen schoot, wat ik toch eigenlijk met u nog zou willen bespreken, alvorens weer verder te gaan bij waar we gebleven waren, namelijk het reukofferaltaar. Dat is nog een opmerking over die gouden kandelaar. We hebben namelijk wat schriftplaatsen aangehaald waarover het licht gesproken wordt, en ook de kandelaar wordt dan genoemd, onder andere Openbaringen, boek Openbaring. Nou kan het zijn dat ik u nou wat ga vertellen waar u niks mee kunt, maar ik ben ervan overtuigd dat er wel zijn die er wel wat mee kunnen. En daar vertel ik het dan voor. Hè? De rest kan even gaan koffie drinken of weet je. Nou goed. Wat ik u wil vertellen is dat in Openbaring sprake is van 7 geesten. Die voor de troon zijn. Maar er is ook sprake van 7 kandelaren. En als u het mij vraagt, er was ook sprake van 7 engelen. En er wordt altijd wat moeilijk over gedaan wat dat allemaal precies is. En wat ik u probeer te vertellen nu, is dat het allemaal hetzelfde is. Want wat is een 7 geesten? Goed, wat is een geest? Andersom dan, 7 engelen. Wat is een engel? Hey, daar kunnen we tenminste weer lekker naar Hebreeën 1, het laatste vers. Hè? Weer naar Hebreeën. Wat is een engel? Dat is een gedienstige geest. Die uitgezonden wordt ter behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen. Dus een engel is een geest. 7 geesten kan dus hetzelfde zijn als 7 engelen. Dat hoeft niet, maar het kan wel. 7 geesten dus. Maar de kandelaren staan, die 7 kandelaren, staan net zo goed voor 7 geesten, 7 geestelijke dingen. Want het blijkt dat vervolgens, naar aanleiding van de 7 kandelaren, 7 brieven worden geschreven aan de engel, engelen dus, want het waren de 7, engelen van de 7 gemeenten. Maar voor engel kun je weer geest invullen en zo zijn we weer rond. Ze werden geschreven aan de 7 geesten van de verschillende gemeenten. En omdat dat geesten zijn, heb ik ook de vrijmoedigheid om inderdaad te geloven, niet alleen, niet ik alleen, maar met anderen, dat die brieven dus inderdaad slechts een geestelijke betekenis hebben. Ze werden niet geschreven aan gemeenten. Dat staat ook nergens. Ze werden geschreven aan een geest van een gemeente. Dat wil zeggen dat het een geestelijke uitbeelding geeft van, nou laten we maar zeggen, een gemeente. Dan hoef ik er nou niet verder op in te gaan. Maar het punt is nu, dat als in Openbaring 1 al gesproken wordt over 7 geesten, dan legt men dikwijls verband met 7 geesten die genoemd worden in Openbaring. Nee, in Jesaja. Even de draad vasthouden. Er worden namelijk in Jesaja 7 geesten genoemd, naar het schijnt. Dat is ook zo hoor. Dat is in hoofdstuk 11. Het is per traditie zo dat als men in Openbaring 1 leest over 7 geesten, dat men dan verwijst naar de 7 geesten die genoemd worden, als we tenminste juist tellen, in Jesaja 11 vers 2. En wat ik u probeer te vertellen is dat dat niet helemaal correct is, maar er zit een kern van waarheid in. Want het blijkt dat die 7 geesten uit Openbaring, oftewel de 7 engelen, ofwel de 7 kandelaren, want een kandelaar is een beeld van de geest, zoals we al lang weten inmiddels, dat die dingen toch allemaal over dezelfde zaak spreken, namelijk over het geestelijke koninkrijk. Nog anders gezegd, in Jesaja lezen wij over het koninkrijk, het Messiaanse Rijk. Trouwens, boven hoofdstuk 11 staat in mijn Bijbel, de Messias en zijn vrederijk. Hè? Dat is het Messiaanse Rijk dus. Maar zodra het gaat over die 7 geesten, of 7 kandelaren, of weet ik veel, dan gaat het over het geestelijke koninkrijk. Wij noemen dat meestal anders, wij noemen dat het verborgen koninkrijk. Maar dat is precies hetzelfde natuurlijk. Dat is een koninkrijk namelijk wat niet gezien kan worden. Die betekenis hebben die zeven geesten, die zeven kandelaren en die zeven engelen dus ook in Openbaring. En als hier in Jesaja 11 sprake is van zeven geesten, zijn dat niet zeven engelen, maar wel zeven geesten. Maar die zeven geesten blijken bij nader inzien helemaal niet verschillend te zijn. Want we hebben van de week al geoefend in het leren van synoniemen. Nou, hier staan er zeven op een rijtje. Zeven verschillende uitdrukkingen. Het zijn zeven verschillende uitdrukkingen voor geest, maar het blijkt dat het hetzelfde is. Het is trouwens een prachtige reeks, want het is ook 3 x 2 en dan nog 1. Dus zijn er 7, verdeeld in 3 x 2, net als bij de kandelaar. Dat staat niet meer op het bord, helaas. 3 x 2 armen, zal ik maar zeggen, en dan de 7e. Maar het is een uitbeelding van het verborgen koninkrijk van Christus. Dat kan ook niet missen, ik zal het u laten zien. U zou het al lang geweten hebben als u hier altijd geweest was op woensdagmorgen bij de bespreking van Jesaja. Het afgelopen seizoen hier ter plekke, maar daar gaat het nou niet over, hè. Goed, dus er staat in vers 1 van Jesaja 11. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izzi. En, oftewel namelijk, een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Nu het toch midden in de zomer is, kunnen we alweer even vertellen dat het hier dus niet gaat om kerstfeest. Rond kerst durf ik dat nooit zo goed te zeggen. Maar het is natuurlijk wel zo. Het gaat niet om kerstfeest, het gaat om Pasen. Het gaat om de opstanding van Christus. Een afgehouwen tronk is immers een beeld van de dood. Laten we maar zeggen, dat is dan Goede Vrijdag. De tronk is afgehouden, de boom is afgehouden. Of het zit in hout was, weet ik niet zeker. Maar het zou kunnen, hè? En als dan toch uit die afgehouden tronk weer vrucht, of een scheut of een rijstje voortkomt, dan betekent dat natuurlijk gewoon opstanding. De oude boom is weg, maar uit diezelfde wortel komt een nieuwe boom. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Nu zit ik weer in Hebreeën. Nou goed. Dus dat is de opstanding van Christus. Wat begint er bij de opstanding van Christus? Het nieuwe verbond en dus het koninkrijk. Want dat is in wezen hetzelfde. Het koninkrijk is gebaseerd op het nieuwe verbond. Nou, wat staat er nou? Nu is daar die koning, nu is daar die vrucht voortgebracht uit die tronk van Izzi. Dat wil zeggen, er is een nieuwe koning geboren. En wie het is, is duidelijk. Het is in elk geval Christus. Ik dacht dat we het daar in ieder geval wel over eens zijn. Daar is de Christus dan. Hij is uit de tronk van Izzi. Dus is hij de erfgenaam van David en dus de koning. Maar wat gebeurt er nou? Wat staat er dan? Daar is dan de opgewekte Christus. Wat gebeurt er met hem? Wel, er staat er, en op hem zal de geest des Heren rusten. Daar heb je de schacht van de kandelaar. Die verticale, die middelste. Dat is de kandelaar eigenlijk. Dat hebben we gelezen, hè, van de week. Dat is eigenlijk de kandelaar. Die middelste schacht. Hij heeft armen, maar het middelste is de kandelaar zelf eigenlijk. Nou, daar is hij. Op hem zal de geest des Heren rusten. Waarom rust op hem de geest des Heren? Antwoord: omdat hij, ja hoor eens, als op iemand de geest van David rust, waarom is dat dan? Omdat hij David is, juist. En als op iemand de geest des Heren rust, dan betekent dat gewoon dat het de Heer zelf is. Toch? Die scheut uit de wortelen van Izzi, dat is immers Christus, dat is immers de Heer. Dus op hem rust ook die geest des Heren uiteraard, vanzelfsprekend. Nou, dan gaan we verder. Op hem zal de geest des Heren rusten, komma. De geest der wijsheid en des verstands. Wie kan mij zeggen wat het verschil is tussen wijsheid en verstand? In één zin. In één zin, alstublieft. Dan probeer dat maar eens. Dat is heel, dan moet je wat bedenken, maar dat lukt je niet hoor. Want in ieder geval, mocht er al een verschil zijn tussen wijsheid en verstand, dan moeten we toch vaststellen dat de overeenkomst vele malen groter is dan het verschil. En dus zijn die woorden synoniem en hebben ze in hoofdzaak dezelfde betekenis. Wij zouden meer moeten letten op de overeenkomst dus van de betekenis dan op het verschil. Bovendien, wijsheid, wat is dat eigenlijk? Dat is gewoon Christus, want die is ons geworden wijsheid van God. Ben ik weer in 1 Korinthe 2. Hè? Nou, 1 Korinthe 1, laatste vers ongeveer. Christus is die wijsheid. Nou staat in Spreuken natuurlijk ook. En de geest der wijsheid is de geest dus van Christus. De geest des Heren is uiteraard ook de geest van Christus. Nou, zo kan ik doorgaan, dat blijft namelijk hetzelfde. Want de geest der wijsheid is de geest van Christus, de geest des verstands ook. Maar verder, de geest des raads, en dan gaan we weer. Als er wijsheid is, als er verstand is, dan is er dus ook raad. Raad is immers het resultaat van beraadslagen. En beraadslagen kan alleen als er verstand en wijsheid is. Dus de geest des raads, bovendien de raad gods. Wat is de raad gods? U zegt gewoon Christus. Want zo is het. Dat is de raad gods. In hem wordt de hele raad gods volvoerd. In hem zien we ook de hele raad gods. En u weet, de raad gods is die waarheid omtrent de dood en opstanding, waarbij het een weggenomen wordt, het ander in de plaats gesteld. U weet, het wordt gezegd over de doop bijvoorbeeld. Hè? Er waren mensen die lieten zich niet dopen en ze verwierpen daarmee de raad gods. Zodat de raad gods ook wordt uitgebeeld in de doop. Namelijk in dood en opstanding, dat is de raad gods. Dan gaat het hier ook om, want hier is de Christus en hij is opgestaan uit de dood. Hij is dat reisje uit de afgehouden tronk van Izzy. En daar is hij dan, de opgeweten Christus, en op hem rust geest. Geest, welke geest? Dat doet er niet toe. Geest. Op hem zal de geest des Heren rusten, want daar ligt de nadruk op. Het zijn 7 verschillende termen, maar het is 7 keer geest. De geest des Heren, de geest der wijsheid, de geest des verstands, de geest des raads en der sterkte. Daarbij gaat het uiteraard om een geestelijke kracht. Een kracht die ook zit in die wijsheid en in dat verstand en in die raad. Want dat kan ook krachtig zijn, maar welke kracht is het eigenlijk? Ik heb het al gelezen uit het hoofd even trouwens, uit Efeze 1. Want we moeten ontvangen verlichte ogen, opdat we zouden weten welke de uitnemende grootheid, zijn kracht zij naar de werking der sterkte. Daar heb je hem, zijn er macht die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de dood heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand, ver boven elke overheid enzovoorts. Daar hebben wij het nu over. Want dat verhaal in Efeze zegt ons dat Christus wel degelijk kracht en macht heeft ontvangen, maar verborgen in de hemel. In het heiligdom dus, in de hemel. Hij heeft dus een koninkrijk, hij zit op een troon, maar het is tot nog toe een verborgen en dus geestelijk koninkrijk. Dus wat heeft hij ontvangen? Wat rust er op hem? Geest. Nou. En dat geldt voor die wijsheid ook. Wijsheid, we zeiden wijsheid is Christus, want Christus is ons geworden wijsheid van God. 1 Korinthe 1, maar 1 Korinthe 2 zegt de wijsheid Gods bestaat in verborgenheid. En dat hebben we al aangehaald ook al van de week. Broeder Schepers hoor ik, maar ik zie hem niet. Daar zit hij. Ja.
Was het die wijze die spelende, was het een soort van vader?
Ongetwijfeld. Ongetwijfeld, broeder Schepers, het is die wijsheid die spelende was in de schoot zijns vaders uit Spreuken. Maar het voelt mij wat te ver, maar ik zal het maar weer eens een uitspraak doen. Als u het mij vraagt, is het zo dat de gehele strekking van de Spreuken, het hele boek Spreuken, verband houdt eveneens met de tegenwoordige bedeling, of beter is trouwens te zeggen, het houdt verband met de verborgenheid van het koninkrijk. Want het verhaal is namelijk dat Spreuken eigenlijk, maar het woord zegt het ook, zeker in de grondtekst, dat Spreuken zijn gewoon gelijkenissen. Datzelfde woord namelijk. Spreuken zijn gelijkenissen. Het gaat niet om de letterlijke betekenis zozeer van de uitdrukkingen van het boek als zodanig. Maar het gaat om de geestelijke betekenis daarvan altijd. Maar als het dus gelijkenissen zijn, dan spreken ze dus over de verborgenheden van het koninkrijk. En dat kun je heus het hele boek door zo volgen. Maar het is wel moeilijk om het nou te vertellen. Maar als het gaat om wijsheid, dan zegt 1 Korinthe 2. Wijsheid gods bestaat in verborgenheid. Want het heeft te maken met wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. En het is precies wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. Het is precies wat God ons nu geopenbaard heeft. Het staat allemaal letterlijk zo in 1 Korinthe 2. En daarmee wordt dus eigenlijk een toelichting gegeven. Juist en vooral ook op het boek Spreuken. Maar goed, dat is een verhaal apart. Maar inderdaad, het is zo. Nou, even de draad vervolgen. De geest des Heren is dus de geest der wijsheid en des verstands. Het is de geest des raads en der sterkte, sterke raad dus. En de geest der kennis en der vrezen des Heren. En als u ze al die zes bij elkaar neemt, dan zult u zien dat al die zes uitdrukkingen in feite synoniem zijn, omdat ze spreken over een geestelijke kracht. Wijsheid, verstand, raad zijn immers dingen van de geest. Het gaat om een geestelijke kracht. En dus gaat het om een onzienlijk, geestelijk, koninkrijk, kracht. Nou, dat is het verhaal wat ik wil vertellen, want je moet hier de structuur van de menorah, van de kandelaar in ontdekken. De geest des Heer, de staande schacht, om zo te zeggen, en dan 3x2. Precies zoals beschreven werd hoe die twee rieten, zal ik maar zeggen, twee armen heet eigenlijk dan, hè, samen ontspruit op één en dezelfde plek aan de schacht. Dus er zijn steeds twee naast elkaar. 3x2. En dat vinden we hier. De geest der wijsheid en des verstands. De geest des raads en der sterkte. De geest der kennis en de vrezen des Heren. En wat ik probeer te zeggen is dat dit vers 2 feitelijk op bijzondere wijze, op geheimzinnige wijze als u het mij vraagt, maar op verborgen wijze een beschrijving geeft van het tegenwoordige verborgen koninkrijk van Christus. Kijk, als u eerlijk bent, zult u moeten toegeven dat dit vers in de Bijbel er gewoon tussen staat en dat u moet zeggen, ja, wat moet ik daar nou mee? Wat raar. Waarom zo uitgebreid? Waarom 7x geest des enzovoorts? Terwijl we toch niet weten wat het is en terwijl we de hele Bijbel verder niet vinden wat het zou kunnen voorstellen. Behalve dan via de typologie, want ik heb het nou verklaard vanuit de typologie in elk geval. Nou, het antwoord is, het staat er zo, het is zo geheimzinnig, omdat het inderdaad spreekt over mysterion, over de verborgenheden dus. Precies zoals de 7 geesten, de 7 kandelaren en de 7 donderslagen en zo in Openbaring. En precies dus zoals de 7-armige kandelaar. Die spreekt over één geest, dat is een type van de geest, maar wel worden die 7 lampen daarbij genoemd. Dus het zevenvoudige daarvan is daarbij duidelijk. Precies zoals we ook die zevenvoudige of die 7 brieven hebben in Openbaring. Dat blijkt ook wel, want in de volgende verzen, in Jesaja 11, wordt gesproken over het geopenbaarde koninkrijk. Leest u maar. Er staat eerst in vers 3. Ja, die moet ik eerst natuurlijk noemen. En zijn rieken zal zijn in de vrezen des Heren. Nou, als u mij vraagt, hebben we het dan dus toch over het reukofferaltaar? We hebben in vers 2 hebben we de kandelaar gezien. In vers 3 vinden we dus toch het reukofferaltaar op enige wijze. Hè? Of misschien is het reukwerk wat ligt, het wierook wat ligt dus op de tafel de toonbroden. Maar we blijven binnen dat heiligdom dus. Hè? Nou goed, zijn rieken, maar dat spreekt over geestelijke dingen. Ruiken, onzienlijke dingen. Zijn rieken zal zijn in de vrezen des Heren. Dus het gaat dan nog steeds over het verborgen koninkrijk. En hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten, zodat het nog steeds verborgen is. Het gaat niet om de zienlijke, maar gaat om onzienlijke dingen. Hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen. Daar geldt hetzelfde voor natuurlijk. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds. En in elk geval zijn we op dit tijdstip aangekomen in de dagen van de grote verdrukking. Hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds. Hij zal tot een spreken in zijn grimmigheid. Dat is precies hetzelfde. Of een zwaard zal uit zijn mond uitgaan. Dat is ook precies hetzelfde. Oordeel zal komen uit de mond des Heren. En namelijk met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze enkelvoud, het beest dus, in de grote verdrukking, de goddeloze, net of er maar één is. Nou, er zijn er veel meer, maar het gaat hier om die ene, die grootste, hè? Nou, hij zal de goddeloze doden, want gerechtigheid zal de gordel zijn lendenen zijn. En dan vers 6, en de wolf zal met het lam verkeren, de luipaard bij de geitenbok. Daar zijn we toch in elk geval in een geopenbaard koninkrijk aangekomen. Zodat we in ieder geval in een stukje wat ik nu net las, achtereenvolgens vinden, de grote verdrukking, namelijk de 6e bedeling en het geopenbaarde koninkrijk wat daarna volgt. Ik neem het opzet wat een grove lijn natuurlijk, want ik ga het niet gedetailleerd bespreken. Maar we vinden in ieder geval de verdrukking en daarna het geopenbaarde koninkrijk, maar daarvoor lazen we over, hij ziet niet, hij hoort niet, kortom op hem rust geest. Nou, dat is het verhaal. Dan zal ik het nog eens moeilijker maken. Het is makkelijk voor degene die alles hebben bijgewoond deze week, want zo hoort het natuurlijk. Vers 2 tot en 3 of zo ongeveer spreken over de heer P. Almoni. Gaan we weer, hè? Ploni Almoni, ja, de broer van Boas. De heer Zulkeen, bijgenaamd Aquarius. Dat was hem, hè? Onthoud het nou goed. Ik doe met opzet zulke vreemde uitspraken op dat u ze zult onthouden. He? Ze spreken over de geest. De verborgen in Christus. Degene die niet met name genoemd wordt, maar die er wel is. De eerste losser. Maar die zich niet vertoont. Zie. En pas daarna spreken vers 4 en 5 enzovoorts verder over Boas. De losser die zich openbaart en die Israël zal lossen. Nou, die volgorde is dat, zodat hij achteraf nu nog een bevestiging vindt voor het feit dat al die attributen in het heilige wel degelijk spreken over onze tegenwoordige bedeling. Nou, waarna wij dan toch maar verder gaan weer naar het reukofferaltaar, waarvan wij vanmorgen al het een en ander gelezen hebben in Exodus 30. Ja, ik moet me van dit onderwerp maar weer losscheuren. Want het is toch zo mooi, hè, eigenlijk. Hè? Er zijn natuurlijk nog veel meer van die schriftplaatsen waarin je die attributen van de tabernakel herkent. Maar als je ze niet eerst in je hoofd hebt zitten, dan kom je ze niet meer tegen. Maar als je ze wel in de gedachten hebt, dan kom je ze wel tegen. Dan herken je ze, dan kom je die begrippen bij elkaar tegen, namelijk. Nou goed, Exodus 30 vers 1... tot en met 10 hadden we al gelezen. Daar vonden we de aanwijzingen voor de bouw van het reukofferaltaar. En voor het gemak en voor degenen die er vanmorgen niet waren, lezen we dan nu Exodus 37 vanaf vers 25. Want daar staat hoe deze aanwijzingen werden uitgevoerd. Exodus 37 vanaf vers 25. En hij maakte het reukaltaar van sittimhout. Een L was zijn lengte en een L zijn breedte. Vierkant. Maar twee ellen zijn hoogte. En dat woordje maar, het voegwoord maar, daar moet je altijd voor lezen en. Dat is beter, want maar, dat is wel een leuk voegwoord, maar het kleurt. Het veronderstelt een tegenstelling. Maar het is niet een tegenstelling, het is gewoon een aanvulling. Het is één lang, één breed en twee hoog. En twee ellen zijn hoogte. En uit hetzelfde, uit het altaar dus, waren zijn hoornen. Ja, je hoeft het in je Bijbel niet te veranderen, dat maar. Dat moet je gewoon weten. Hè? Ik denk het ook altijd. Als ik maar lees, dan denk ik en. En of het een tegenstelling is, dat maken we zelf wel uit. Dat moet je niet aan de vertalers overlaten. Dat heeft te maken met verklaring, niet met vertalen. Nou, hoe dat ook zij, we lezen verder vers 26. En hij overtrok het, inclusief de hoornen dus, met louter goud, zijn dak en zijn wanden rondom, als ook zijn hoornen, en hij maakte het een gouden krans, een gouden kroon dus, rondom. Het woord krans is natuurlijk weer hetzelfde als bij de tafel. We hebben gezien dat het woord gewoon kroon betekent. Alleen de vertalers zeggen het is vierkant, dus is het de krans, want als het rond geweest was, hadden ze het ook gewoon vertaald met kroon. Dus gewoon een soort afspraak. Maar het is echt hetzelfde. Een kroon rondom. Het is een gekroond altaar. Het altaar beeldt natuurlijk net zo goed koningschap uit. Nou, dan het verhaal van vers 27. Hij maakte ook twee gouden ringen daaraan onder zijn krans. Aan zijn twee hoeken, aan zijn beide zijden. Tot plaatsen voor de handbomen dat men het daarmee droeg. En hij maakte de handbomen van sittimhout en hij overtrok ze met goud. Hij maakte ook de heilige zalfolie en het reukwerk der zuiverste, welriekende specerijen. Naar apothekerswerk. Daarna vinden we dat in Exodus 39 vers 38, zoals te doen gebruikelijk, het altaar gebracht wordt tot Mozes. Dus 39 vers 38, verder het gouden altaar en de zalfolie en het reukwerk van welriekende specerijen. En dan staat er, en het deksel van de deur der tent. Maar dat moet natuurlijk gewoon zijn het deksel, namelijk de deur der tent. Maar goed, laat dat maar zitten, daar hebben we het nou nog niet over. Dan in Exodus 40, daar staat in vers 5. En gij zult het gouden altaar ten reukwerk voor de ark der getuigenis zetten. Let u wel op, voor de ark der getuigenis waren er dan toch eerst 4 pilaren. En een voorhangsel. En dan pas het reukofferaltaar. Maar het wordt hier beschreven alsof dat voorhangsel er helemaal niet meer is. En zo hoort het ook. Want het voorhangsel was er wel, zolang het oude verbond stand hield, zegt Hebreeën. Maar toen het oude verbond vervuld was, het nieuwe aanbrak en dus het verborgen koninkrijk begon, zei het in zijn verborgen vorm, scheurde het voorhangsel en stond vanaf dat moment in elk geval het reukofferaltaar recht voor de getuigenis, recht voor de ark des verbonds dus. Er was een scheiding weggevallen. De beide vertrekken werden dus bij elkaar getrokken. Daar komt het op neer. Zodat er helemaal geen verschil meer bestaat. Nou, dit is dus vers 5 van hoofdstuk 40. Gij zult het gouden altaar ten reukwerk voor de ark der getuigenis zetten. Dan zult gij het deksel van de deur des tabernakels ophangen. Kortom, het deksel namelijk de deur van de tabernakel ophangen. Hè? Dat is duidelijk. Maar daarna lezen we in vers 9. Dan zult gij de zalfolie nemen en zalven, de tabernakel en al wat erin is. En gij zult dezelfde heiligen met al zijn gereedschap en het zal een heiligheid zijn. En dat betekent dat ook het gouden reukaltaar op deze wijze geheiligd wordt, gezalfd wordt. Waarna in vers 16 vers 26 het altaar genoemd wordt. Hij zette het gouden altaar in de tent der samenkomst voor de voorhang. Zoals gezegd, het moet staan voor de ark. En nou staat het voor de voorhang. Beter kon niet natuurlijk. Want het moest staan in het heilige. Maar het was de voorhang die scheiding maakte tussen het heilige en het heilige der heiligen. Dus inderdaad, voor de voorhang. Maar bij voorkeur dan zo dicht mogelijk naar de ark toe. Dat is de gedachte. Want daar hoort het eigenlijk bij, zoals we later ook zullen zien. Nou, later, dat kan ik u meteen wel eens even lezen eigenlijk, in de Hebreeënbrief, voordat ik daar dan vragen over krijg. Want in Hebreeën 9, waar we zaterdag mee begonnen zijn, lezen wij in vers 2, want de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste. Dat wil zeggen, dat is dan het eerste vertrek in de tabernakel, het heilige dus. Het eerste, in welke was de kandelaar, de zuidkant, en de tafel en de toonbroden aan de noordkant, en dat vertrek wordt genoemd het heilige. Meer niet. Wij missen het reukofferaltaar. He? Niemand de deur uit. Waar is het reukofferaltaar? Ja. Hoe kan dat nou weer? Ja. Maar je weet toch, als er een kleed overgaat en je gaat dan later kijken, is er van alles zoek. Hebben we dat nooit gezien, die act? Oh. Nou goed. Maar laten we dan maar verder lezen. Er staat maar achter het tweede voorhangsel, dat is dus het eigenlijke voorhangsel, want het eerste voorhangsel heet de deur, oftewel het deksel, zoals we zojuist gelezen hebben. Maar achter het tweede gordijn betekent het gewoon, dat is het voorhangsel, dat scheurde toen de Heer stierf. Achter het tweede voorhangsel was de tabernakel genaamd de Heilige der Heiligen. En wij denken op grond van het Oude Testament dat zich daar alleen bevond de Ark des Verbonds. Maar hier komt een hele opsomming. Hier staat, hebben ze een gouden wierookvat, en daar hebben we nog nooit van gehoord. Dat in het Heilige der Heiligen zou staan. Ook in het Oude Testament niet. Nee, nou ja, er zijn natuurlijk allerlei verklaringen bedacht en suggesties gedaan om dit te verklaren. Van het zou wel kunnen geweest zijn, zo, natuurlijk. We hebben de vrijheid om dat te doen, maar het is beter om het verhaal te volgen. En het is beter om eerst in vers 2 vast te stellen dat we daar het reukofferaltaar missen, zodat we erop wachten dat het nog genoemd gaat worden. Dan moet toch ergens gebleven zijn. En het antwoord is, waar is het nu? Nou, het is in vers 4. Want er staat, hebben de een gouden wierookvat. Maar het punt is gewoon dat je moet lezen en daarbij niet moet proberen om het anders te lezen dan dat je weet, maar moet proberen te lezen zodanig dat het een overeenstemming is met wat je al weet. Uiteraard. Ik weet er zo gauw geen voorbeelden van, maar het is, ik zeg dit nu, maar dit is heel gebruikelijk. Altijd als we wat lezen, dan lezen we de woorden zodanig dat we ze in kunnen passen in wat wij al weten. De Heer gaf de broden aan de discipelen en de discipelen aan de scharen. Hoe vindt u die? Als je nou beroemd gaat doen, dan lees je dus dat de Heer de brood gaf aan de discipelen en de discipelen gaf hij aan de scharen. Dus zo staat het letterlijk. Hij gaf het brood aan de discipelen en de discipelen aan de scharen. Het is niet zo'n mooi voorbeeld, maar het is wel een voorbeeld van hoe wij deze dingen lezen en dan begrijpen wat er gebeurt. Namelijk, hij gaf het brood aan de discipelen en de discipelen gaven het, maar dat staat er niet, gaven het aan de scharen. Maar dat is de betekenis. Er worden woorden weggelaten daar, omdat we ze missen kunnen. Wij begrijpen het toch wel. Een ellipsis was dat, hè? Een weglating heet zoiets. Een ellipsis. Heel normaal. Wij merken het niet op, omdat we toch de zin wel begrijpen. Nou, dit zou je ook moeten begrijpen, want wat lazen wij nou daar straks over het reukofferaltaar, even zo uit het hoofd? Wij lazen dat er een dak op zat, maar onder een dak is het hol, hoor. Een dak is een overkapping van een holle ruimte. Zodat het altaar dus hol was, met een bovenblad erboven, een dak dus, en binnenin was het hol. Dat klopt, want er wordt inderdaad gesproken over de vier wanden, de wanden van het altaar. En het gouden reukofferaltaar was dus in elk geval net zo hol als het koperen brandofferaltaar. Het waren alleen maar vier planken, vier wanden van sittimhout overtrokken met goud, in het geval van het reukofferaltaar natuurlijk. En daar een bovenblad op, wat ook overtrokken was met goud. En dat was het dan. Verder was het gewoon hol. Vanzelfsprekend. Maar hoe, hoe is dat nou een altaar? Wel eenvoudig, omdat op altaar een vat met reukwerk gezet werd. Dat wil zeggen, een schaal met daarin vuur uit het brandofferaltaar, want zo wordt het beschreven hoor. Een schaal dus met kolen of vuur, wat het maar ook was, uit het brandofferaltaar en daarop werd reukwerk gedaan. Dat wil zeggen, het werd gezet op het reukofferaltaar, op dat tableau, bovenop het dak dus, om dezelfde woorden te gebruiken, bovenop het dak van het reukofferaltaar. Er werd die schaal opgezet met vuur daarin en daarop werd het reukwerk gedaan. En dat altaar en dus het reukwerk, want daar gaat het natuurlijk om, wat erop stond, hè, het altaar inclusief het reukwerk, behoorde in zijn geheel bij de Ark des Verbonds. Hij moest ook gezet worden voor de Ark des Verbonds. En wij dienen dus nu we dit weten, dienen we Hebreeën 9 goed te lezen en dan dienen we daar te lezen dat in het heilige stond de tafel, de toonbrood en de kandelaar. Bij de Ark des Verbonds. Hij moest ook gezet worden voor de Ark des Verbonds. En wij dienen dus nu we dit weten, dienen we Hebreeën 9 goed te lezen en dan dienen we daar te lezen dat in het heilige stond de tafel, de toonbrood en de kandelaar, andere volgorde trouwens hier, en in het heilige der heiligen stond de Ark des Verbonds, waarbij hoorde, punt 1, het wierookvat. Daarmee eigenlijk het hele gouden reukofferaltaar. Het stond niet in het heilige der heiligen, maar het hoorde er wel bij. En als van de drie dingen die in zich bevonden in het heilige er één was die we hoorden bij de Ark des Verbonds, was het toch zeker dit reukofferaltaar, waarvan gezegd wordt dat het gezet moest worden voor de getuigenis. weliswaar gescheiden door het voorhangsel, zodat het in het heilige stond nog, maar het hoorde meer dan de andere twee attributen bij de Ark des Verbonds. En dat is wat hier beschreven staat. En daarmee is het andere probleem van dit vers in Hebreeën ook meteen opgelost, maar daar hebben we het nog wel over een keer. Het andere probleem is namelijk dat er staat, vers 4, hebbende een gouden wierookvat en de Ark des Verbonds alom met goud overdekt, in welke was de gouden kruik, daar het manna in was en de staf van Aaron die gebloeid had en de tafel des Verbonds. Wel, zoals het hier in het Nederlands staat, is het onjuist. Als je het letterlijk terugvertaalt naar het Grieks, is het perfect, is het wel juist. Maar deze letterlijke vertaling wordt in het Nederlands onjuist, omdat de woorden die gebruikt worden, met name het voorzetsel in, niet dezelfde betekenis hebben als de woorden in de grondtekst. Want wat er eigenlijk staat, in ieder geval wat er staat als je het weer terug vertaalt naar het Grieks, is dat er stond de Ark des Verbonds, met goud overdekt, waartoe behoorde, of waarbij behoorde, de gouden kruik, want er staat wel in, maar in betekent dat het erbij hoort. Dat het ermee verbonden is, dat het een geheel mee vormt. Dus bij de ark hoorde de gouden kruik met manna, daarbij behoorde de staf van Aaron. Die twee dingen waren niet in de Ark des Verbonds, maar ze stonden ernaast, beter ervoor. En de tafel des Verbonds hoorde ook bij de Ark des Verbonds, maar die waren niet buiten de Ark des Verbonds, lagen er niet voor, maar lagen erin. En het probleem is dat we is puur een taalkundig probleem. Wat hier dus verteld wordt, is dat in het heilige der heilige, dat er is het heilige der heiligen, en bij dat heilige der heiligen zouden we eerst moeten denken, volgens deze opsomming, aan het reukofferaltaar. Waarom eerst het reukofferaltaar? Omdat die stond in het heilige en die hadden we dus al gehad moeten hebben in de opsomming. We bleven er even mee zitten, we hielden hem over. En zodra we dan over het heilige der heiligen spreken, noemen we eerst het reuk, het wierookvat, dus het reukofferaltaar, want daar komt het in de praktijk op neer. En dan noemen we de ark en dan zeggen we dat er bij die ark nog meer behoren dan alleen dat reukofferaltaar. Namelijk, er hoorde ook bij de gouden kruik met mannen en de staf van Aaron, die nou eenmaal buiten die ark lagen. En in laatste instantie wordt genoemd het meest essentiële, namelijk de stenen tafel die zich inderdaad bevonden in de kist, in de ark zelf dus. Dat is het verhaal. Zodat we ze hier keurig op een rijtje hebben. Maar het noemen van het wierookvat hier in Hebreeën 9 is dus niks anders dan het alsnog noemen van het reukwerkaltaar, gouden reukofferaltaar, waarop immers dat wierookvat stond en wat tot functie had om een lieflijke reuk te verspreiden voor het aangezicht des Heren. Maar het aangezicht des Heren was aan de andere kant van het voorhangsel. En als u nou zegt, maar dan werkte het toch niet, dan zeg ik, nee, dat klopt, maar dat was de bedoeling. Hè? Ja, het zou pas werken eigenlijk als het voorhangsel zou scheuren. Maar dat staat ook in Hebreeën 9. Daar staat ook dat het zo was, omdat de Heilige Geest zo betuigde dat het heiligdom was nog niet toegankelijk zolang het voorhangsel nog in stand was. Dat wil zeggen, zolang er nog het oude verbond was, was het nieuwe nog niet toegankelijk. Die weg naar het heiligdom moest vrijgemaakt worden door de hoge priester, want die deed dat eenmaal per jaar. Niet zonder bloed. En toen de Heer zelf als de ware hoge priester van het nieuwe verbond dat deed, scheurde dan ook het voorhangsel en werden dus de symbolen aangepast. De omstandigheden waren veranderd, dus werden ook de symbolen aangepast. Dat is nou een kwestie van analogieën. Waar de realiteit veranderde, veranderde ook het type. En het voorhangsel scheurde, waardoor heilige en heilige der heiligen één vertrek werden, en dat is ook altijd de bedoeling geweest. Kun je zo zien, het was allemaal goud wat er blonk in beide vertrekken. Het hoorde allemaal bij elkaar. Het was met hetzelfde goud overgoten. Ik heb van die vreemde uitdrukkingen soms, maar daar went u wel aan. Hè? Maar het zag er allemaal precies een eruit. Het was allemaal volgens hetzelfde principe gebouwd enzovoort. Hoorde ook bij elkaar. Bovendien, wij horen te weten dat de Ark des Verbonds spreekt over de verhoogde, verheerlijke positie van Christus nu. Want zo staat het nou eenmaal in de Hebreeënbrief. Maar tot nog toe hebben we hetzelfde verteld ook over de tafel der toonbroden. En zelfs ook over de kandelaar. En over het reukwerk hebben we het vanmorgen ook al even gehad. Dat bleek ook nog precies hetzelfde te zijn. Want er bleek een uitbeelding te zijn van de aanbidding, het eerbetoon, wat die Heer die op de troon zit toekomt. Vandaar dat het reukofferaltaar dan ook niet alleen vier hoornen had, die nu eenmaal een uitbeelding zijn van het universele koningschap van Christus, naar alle richtingen, net als bij het brandofferaltaar. Maar bovendien was er ook een krans, namelijk een kroon op dit altaar. Het leuke is, maar ik weet niet of je dat begrijpt, het leuke is natuurlijk dat dit altaar was vierkant, een L lang en een L breed, was een vierkant grondvlak. Dat spreekt ook over eenheid. Toen we over goud spraken, hebben we al over die kubus gesproken, omdat goud nou eenmaal kristallen kent in de vorm van een kubus. Goudkristal is nu eenmaal een kubus. Dus even lang als breed als hoog. We hebben gezegd, dat is alweer een uitdrukking van de eenheid die door het goud nu eenmaal wordt voorgesteld. En zo is het ook met de gelijke lengte en breedte van het reukofferaltaar. Het spreekt over eenheid. Het bijzondere is ook, als je er van bovenop zou kijken, zou je die eenheid dus ook zien. Dan zie je, dan is die 1:1, vierkant. Helemaal volmaakt in alle vormen, het is maar één afmeting. Lengte en breedte. Als je van opzij kijkt, blijkt hij dan twee hoog te zijn. Dan blijkt hij dubbel te zijn. Boven elkaar. Eén kubus beneden en nog een kubus omhoog. Bovendien, die tweedeling dringt zich in de eerste plaats op. Omdat nu eenmaal de hoogte tweemaal de lengte of de breedte is. Maar bovendien hebben we al gezien dat het principe van die tweedeling in de hoogte, dat dat ook een rol speelt bij het brandofferaltaar. Omdat daar de onderste helft bedekt is met dat koperen netwerk, vertaald met rooster, en de bovenste helft niet. En verder hebben we gezien dat bij het wasvat ook sprake is van een onderste helft en een bovenste helft. Een aardse kant dus en een hemelse kant. En eerlijk gezegd, in het heilige vinden we ook die twee helften al terug, omdat de kandelaar eigenlijk de onderste helft is. De zuidkant, de benedenste kant. En de tafel, de bovenste helft, de bovenste kant. En als dat weer bij elkaar komt, niet meer noord-zuid, maar gewoon het midden met elkaar verenigd, gewoon de rechte weg, dan komen we bij het reukofferaltaar hier voor de voorhang. En dan blijkt het die tweeheid ook in zich te hebben. Twee hoog, één lang, één breed, maar twee hoogte, dubbele hoogte, staand als type natuurlijk voor het koninkrijk op aarde en het koninkrijk in de hemel. Maar geworden tot één, uiteraard. We hemel en aarde met elkaar verbonden zijn. Want dat is het uiteindelijke resultaat. Dat niet alleen trouwens. Ook als we toepassen op de gemeente is dat waar. Want het blijkt ook dat wij een hemelsburgerschap hebben. Aan de andere kant een aardsburgerschap ook. Ik heb tenminste een paspoort, dus dat klopt. We hebben het allebei. Maar die dingen zijn in ieder geval niet te scheiden. Het is één geheel. Het is bij elkaar. Het is diezelfde mens die aan de ene kant hier een plaats heeft op aarde, deel uitmaakt van deze, in ieder geval van de stoffelijke dingen, laat ik het dan zo zeggen, maar aan de andere kant verbonden is met een hemels koninkrijk, waarin hij zijn plaats ook inneemt. Het is dubbel. Je hebt de onderkant en je hebt de bovenkant, het is maar waar je je op richt. Maar het reukwerk staat aan de bovenkant, uiteraard. Ja, om praktische redenen natuurlijk, ja. Dat kon ook niet anders. Nou, dat komt dan mooi uit, het mag ook niet anders. De aanbidding is het resultaat namelijk niet van ons menselijk denken of handelen of ons werk hier op aarde, maar aanbidding is het resultaat van het leven wat God ons in Christus geschonken heeft. Aanbidding komt voort uit het nieuwe leven, de bovenste kant zou je dan moeten zeggen in elk geval. En bovendien, aanbidding spreekt ook over eenheid en gemeenschap met de Heer, want dat is een vorm van gemeenschap, die aanbidding. En dat is precies wat we ook in de tafel, de bovenste helft, de noordhelft dus, zien uitgedrukt. Verbinding. Gemeenschap. Nou, daar kan ik nog uren over doorgaan, maar dat kunt u zelf denken ook wel. Dus ik laat het er maar even bij. Ik ga even verder met het verhaal van het reukwerk. De gedachte is namelijk dat dat reukwerk staat voor aanbidding tot God, uiteraard, aanbidding van de Heer, eerbewijs. En het gebeurt voor de Ark des Verbonds. Dat wil zeggen, het gebeurt voor het aangezicht des Heren. Dat moet u goed vasthouden. Dat is niet, dat gaat niet door het voorhangsel heen, dat gaat niet door een of andere scheiding heen. Maar integendeel, wij staan als gelovigen rechtstreeks voor het aangezicht van God, want we gaan ervan uit dat het voorhangsel gescheurd is en dat er geen onderscheid meer bestaat tussen die beide vertrekken. Ze zijn bij elkaar getrokken, maar daar zal ik later van de week toch echt nog wel een keer over spreken, over dat merkwaardige verschijnsel. We spreken namelijk dus over gebed, aanbidding van de Heer, maar gebed in het algemeen, gericht tot de Heer die op de troon zit, zoals uitgebeeld in de Ark des Verbonds. Wij vinden daar ook voorbeelden van in, laat ik maar eens wat noemen, Psalm 141... En zeg maar een paar teksten die je kan noemen. Je kunt er zelf een paar bij zoeken. Hè? Maar er staat in Psalm 141, vers 1, een psalm van David. Heere, ik roep u aan. Haast u tot mij. Neemt mijn stem ter oren als ik tot u roep. Mijn gebed wordt gesteld als reukwerk voor uw aangezicht. De opheffing mijner handen worden gesteld als het avondoffer. Nou, dat is het. Het gebed tot de Heer wordt vergeleken met reukwerk. Bij gebed denk ik dan in de eerste plaats een aanbidding, omdat reukwerk nou eenmaal bestemd is om eraan te ruiken. Het moet dus zijn een lieflijke reuk den Heere. Ik moet er echter bij zeggen, zonder nou meteen in een ander onderwerp te verdwalen, maar ik moet erbij zeggen dat elk gebed, zelfs ook een vragend gebed, want dat gaat het hier over in Psalm 141, wel degelijk dat aspect kent van aanbidding. Het is namelijk zo dat wij vragen slechts aan de Heer, omdat wij menen, als het goed is tenminste, dat wij menen, geloven, dat hij in onze behoeften kan voorzien. Wij erkennen hem daardoor dus als onze meerdere. Als het een goed Bijbels gebed is, dan houdt ook zo'n vragend gebed, want dat is Bijbels, zodat je de Heer wat vraagt, dat kan heel goed. Maar dat houdt in dat je diezelfde Heer erkent als je meerdere. Je vraagt het aan iemand die kan voorzien in je eigen nood. Zelf ontbreekt het je aan iets. En je vraagt dus hulp aan degene waarvan je gelooft dat hij erin voorzien kan. En het moet voor de Heer een eer zijn om in onze behoeften te voorzien. Dat is het ook. Dus maar. Of dacht u dat de Heer het u niet kwalijk nam als u probeerde zelf uzelf van uw zonde te reinigen? Terwijl hij tegen zo'n grote prijs zelf voor reiniging gezorgd heeft. En het wasvat beschikbaar gesteld heeft om nog maar niet eens te spreken dan over de brandofferaltaar. Het is eigenlijk te beschouwen als een soort godslastering wanneer wij zelf bezig zijn met onze eigen reiniging. Kijk, ik weet wel wat ik zeg, ik bedoel zo, wanneer wij dat doen, doen we dat te goede trouw en waarschijnlijk niet om de Heer te beledigen. Maar u hoeft maar even aan de andere kant te gaan staan en aan de kant van de Heer te gaan staan om vast te stellen dat het dat toch is. Als wij menen te moeten doen wat de Heer gedaan heeft tegen zo'n prijs, is dat voor de Heer zonder meer beledigend. We zouden dat niet moeten doen. En dus andersom is het zo, dat als wij een beroep doen op datgene wat de Heer tegen die hoge prijs beschikbaar gesteld heeft, is dat van onze zijde een erkenning van die Heer en als verlosser en zaligmaker. Nou, dat is precies waar hij op wacht. Daar zit hij echt op te wachten, zo zit dat. Letterlijk, zo zit hij. Aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel, daarop te wachten. Zo zit dat. Dat staat in het Nieuwe Testament, hè? In elk geval. Zie? Dus ook een vragend gebed moet beschouwd worden als een vorm van aanbidding. Misschien is het wel de laatste vorm ervan, dat weet ik niet, want dat kan me trouwens ook niet zoveel schelen. Het is natuurlijk al heel wat verder. We zijn heel wat verder als we onze eigen nood zelfs helemaal niet zien en niet kennen. En niet rekenen en gewoon de Heer rechtstreeks de aanbidding brengen die hem toekomt. Zonder daarbij over onze eigen noden of tekortkomingen te spreken. Ik zeg niet dat het niet mag. Ik zeg alleen dat wanneer we over onszelf spreken, dan hebben we nog een aardige weg voor ons natuurlijk toch. Hè? Nee, nou ja, goed, denkt u er dan eens over na. Als u de afstand van uw eigen problematiek zou kunnen nemen, zou u ongetwijfeld deze woorden zo zonder meer onderschrijven. En dat bedoel ik nou maar. We moeten dat even kunnen, we moeten dat doen en dan gewoon objectief vaststellen dat het zo is. De bedoeling is niet dat wij onszelf kenbaar maken bij de Heer, hoewel dat mag en kan, maar de bedoeling is dat wij de kennis van Hem tot ons nemen en dan komen tot aanbidding en niet zeggen, o Heer, ik kom tekort, wilt u mij helpen, maar dat we gewoon zeggen, o Heer, hoe groot zijt Gij? Waarna die Heer naar ons luistert en bovendien ben ik altijd van mening dat als wij echt tekort komen, dat onze Heer in de hemel dat ook wel ziet. Ik zeg het vaak genoeg en ik zeg het nog maar eens een keer. Maar goed, in ieder geval vinden we hier dat gebed in het algemeen, wat voor soort gebed het ook is, dat gebed in het algemeen eer bewijst aan de Heer. Behalve natuurlijk als het echt onbijbels gebed is, want er zijn natuurlijk ook mensen die de Heer om dingen vragen die ze al lang ontvangen hebben, dat kun je natuurlijk moeilijk als een eerbewijs zien. Voorbeeld. Dat heb ik niet gezegd, broeder Brands. Ik zal uw naam even zeggen. Heb ik niet gezegd, broeder Brands, maar het is een prachtig voorbeeld. Vergeef ons onze schuld. Dat heeft hij lang gedaan. Vervul mij met uw geest. Hij wil niets liever dan dat. Is de vraag of wij het willen. Want hij zegt tegen ons. Word vervuld met de geest. De verantwoordelijkheid ligt niet bij hem, maar ligt bij ons. Of vraag, wilt u mij met u verzoenen? Dat is andersom. Hij vraagt ons, laat u met God verzoenen. 2 Korinthe 5. Nou, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Och, Heer, geef toch dit. Och, Heer, geef toch dat. Maar dan vragen we om dingen die we al lang ontvangen hebben, in veel gevallen, terwijl we ons niet eens daarvan op de hoogte gesteld hebben. Nee, wij doen bestellingen terwijl het al lang in het magazijn ligt, bij onszelf thuis. Kunt je voorstellen? Ja. Ja. Of je weet dat het er is, maar je kan het zo gauw niet vinden. En je zegt, Heer, zend maar een nieuwe, want het kan hier. Hè? Dat kan toch, het gebeurt allemaal. Maar het is uiteraard niet de bedoeling. Het is ook niet de bedoeling dat wij er de gek mee steken. Maar het is natuurlijk toch tamelijk bespottelijk. Dat is waar, ja. Maar het is ook triest. Dat is de andere kunt van het verhaal. Ja. Je kunt de Heer vragen of hij genade wil geven, maar de Bijbel zegt, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En onderwijst ons. Nou, dat is dan dat. Enzovoorts. Dat zijn dus gebeden die feitelijk bijbels niet verantwoord zijn. Daar heb ik het dus verder niet over gehad. Maar als het een gebed is wat in overeenstemming is met de schriften, dan is het gebed altijd aanbiddend. Trouwens, als de apostel zegt dat we zouden bidden, dan zegt hij er meteen bij dat het zou gebeuren onder dankzegging. En dankzegging is in elk geval aanbidding. Is eer geven aan degene die genadiglijk geeft en mildelijk geeft en niet verwijt en hoe dat maar heten mag allemaal. In Jacobus 1 bijvoorbeeld. He? Nou, dat is reukwerk. Dat is een lieflijke reuk, den heren. Dus in de eerste plaats is het gebed. En nou ik er toch over heb, zal ik er dan nogmaals wat aan toevoegen. Gebed hoeft nog niet altijd verbaal te zijn. Dat betekent, een gebed hoeft nog niet altijd een gebed te zijn met woorden die uitgesproken worden. Het hoeft zelfs niet te zijn een gebed wat gedacht wordt met woorden, zodat hij als het ware in een gedachte uw zinnen uitspreekt. Gebed kan ook gewoon zijn een levenshouding. Ja. Een zich afhankelijk stellen van de Heer. Dat is gebed. Aan de andere kant, de Heer dienen, ook in het praktische leven, dat is ook gebed in de vorm van aanbidding. Het heeft met woorden niet rechtstreeks wat te maken, maar je moet bedenken dat woorden het meest essentiële zijn in het leven. Ik heb dat van de week geloof ik ook al een keer gezegd. Als een mens leeft, heeft hij adem, dus als hij leeft en actief wordt, is het eerste wat hij gaat doen, is geluid voortbrengen, praten. Dus ook het reukwerk is in de eerste plaats spreken tot God. Maar het is het niet uitsluitend. Uiteindelijk gaat het om het hele leven. Niet alleen om het ademen zelf, want dat is maar een beeld van het leven. Maar het gaat om het hele leven als zodanig. Dat kan trouwens moeilijk anders, want anders kon er nooit in de Bijbel staan bid zonder ophouden. Ja, je moet toch wel eens even wat anders, hè? Dat is toch heel gewoon. Dus als er dan toch staat bid zonder ophouden, is dat in elk geval de oproep om te leven in afhankelijkheid van de Heer, wanneer het tenminste om een vragend gebed gaat, maar gaat het om een gevend gebed, dan wil het zeggen dat men leeft tot eer van de Heer. En dan is het hele leven één gebed naar beide richtingen. In afhankelijkheid van de Heer en tot eer van de Heer. Nou, eten aan zijn tafel, in het licht van de kandelaar, het reukwerk brengen. Dat is wat we doen. En dat alles voor het aangezicht des Heren, want wij zien een poort wijd open staan. He? En daar zien wij de troon der genade. Ja, ja, dat is het. Ja. Goed. Nou, ik zal proberen nog even een paar versen te noemen als voorbeeld van gebed in verband met reukwerk. Dat zou dan op volgorde zo ongeveer moeten zijn 2 Korinthe 2. Dat is een schriftplaats die ik al een paar maal aangehaald heb van de week. 2 Korinthe 2. Waar Paulus eerst in dat hoofdstuk en in het voorgaande hoofdstuk ook trouwens zich verexcuseert. Hoe je het schrijft, weet ik niet hoor. Maar dat hij zich verexcuseert voor het feit dat hij weliswaar gezegd had naar Korinthe te zullen komen. Maar dat hij er niet geweest is, hoewel hij er toch geweest is, maar zij hebben er niks van gemerkt of zoiets. He? Je moet op een bijbelschool geweest zijn om het te kunnen begrijpen. Maar goed. Maar hij excuseert zich. Maar zegt hij, ik was dan wel niet bij jullie, maar ik was wel ergens anders. En waar ik ook ben, en waar wij ook zijn, Paulus en hoe heet die andere, Timotheus in dit geval, hè? En waar wij ook zijn, hij zegt, Gode zij dank, 2 vers 14, Gode zij dank die ons alle tijd, wanneer dan ook, doet triomferen in Christus en de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaats. Dus wanneer het ook is en waar het ook is, of het nou op de gestelde tijd in Korinthe is of niet, maakt niks uit. Wanneer het ook is en waar het ook is, altijd doet God hem triomferen in Christus. God geeft Paulus altijd de overwinning. Wat is dat dan? Waaruit bestaat die overwinning? Beschrijf dat eens anders. Nou, dat staat erachter. Namelijk, dat de reuk zijner kennis door Paulus en de zijnen wordt openbaar gemaakt. Dat is die overwinning. Waartoe is de strijd van de gelovigen? Wat is die strijd? Waardoor wordt die strijd veroorzaakt? Wel, omdat de gelovige erop uit is om een goede reuk van Christus te zijn. Kortom, om de reuk, namelijk zijn kennis, staat er, de reuk zijner kennis, om de reuk van Christus, namelijk de kennis van Christus, openbaar te maken in alle plaatsen. Daar is altijd tegenstand tegen, dat is wat bestreden wordt. Als u altijd uw mond houdt, dan krijg je helemaal geen strijd. Niet op dat gebied tenminste. Maar als u uw mond open doet, krijgt u wel strijd. En dan gaat het om dat de overwinning behaald wordt. En dat die mond open blijft gaan. Zoals Paulus erom bidt dat hem gegeven wordt vrijmoedigheid in het spreken. In de opening zijns monds om het evangelie van Paulus eigenlijk. Maar om het evangelie bekend te maken enzovoorts. Die gedachte is dat. En de apostel zegt, wel, Gode zij dank, die ons te alle tijd doet triomferen in Christus, namelijk de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Dan blijkt dus dat het woord wat gesproken wordt, een lieflijke reuk is voor de Heer. De Heer ruikt dus aan de woorden die gesproken worden. En daar gaat het om. Woord dus, de vrucht van de lippen die zijn naam belijden, heette trouwens in Hebreeën, uiteraard, Hebreeën 13, hè. Maar het gaat om woord wat gesproken wordt. Het woord behoort tot de geestelijke dingen. En dat woord is reuk van Christus. Hij zegt het dan ook verder in vers 15. Want wij zijn goden, een goede reuk van Christus. Altijd en overal en ook ten opzichte van iedereen. Want dat zegt vers 15. Ten opzichte van iedereen. Namelijk een goede reuk van Christus in degenen die zalig worden, zowel als in degenen die verloren gaan, enzovoorts. Maar het gaat er maar om dat die goede reuk direct te maken heeft met het woord wat wordt voorgebracht. Het woord naar God in de vorm van gebed, ook het woord over hem en over de Heer in de richting van anderen. Want, en dat is ook zo'n omstreden thema, want de prediking van het evangelie heeft niet in de eerste plaats tot doel de bekering van de zondaar. Oh, bij u wel. Nou, dat kan natuurlijk. Maar in de schrift niet. De prediking van het evangelie heeft niet in de eerste plaats tot doel de bekering van de zondaar, maar de verheerlijking van Christus. En de Heer stuurt zelfs een profeet naar een volk waarvan hij weet dat het volk toch niet tot bekering komt. En hij zegt tegen een van de profeten, ik ben altijd de namen kwijt, hè, maar hij zegt tegen een van die profeten, ik zend u tot het volk op dat het volk zal weten dat een profeet des Heren in hun midden geweest is, later. Dat ze later voor de troon zullen staan, kunnen ze niet zeggen, we hebben het niet geweten. Dan zegt, nou, wir haben es nicht gewusst. Wat vreemd uit de mond van een Israëliet, maar goed. Hè? Ja, laat maar zitten. Maar in ieder geval is het zo, ze kunnen dat niet zeggen, want de Heer heeft de profeet gezonden. Hoewel de Heer wist dat niet gehoord zou worden. Waarom wordt er dan gepredikt? Wel, opdat het op zichzelf al een overwinning is over deze oude wereld, dat een sterfelijke mond en zondige lippen het woord van God spreken. Want woord is nou eenmaal leven. En als een sterfelijke mond dat woord spreekt, betekent dat uit het sterfelijke lichaam dat leven van Christus openbaar wordt. Dat gaat echt eerst via de mond. Daarna met het hele lichaam natuurlijk, maar eerst via de mond. En dat is al de overwinning. Onze verantwoordelijkheid om te spreken zit er niet in dat als wij niet spreken, dat dan geen mensen behouden zouden worden. Want ik ken mensen die worden behouden zonder dat er een ander mens of gelovig aan te pas kwam. Ze kunnen gewoon zelf de Bijbel lezen. Om maar eens wat te noemen. He? Maar dat we toch spreken is omdat het de bedoeling is dat deze sterfelijke lichamen het leven van God en dus het woord van God in de eerste plaats spreken of voortbrengen. Alles wat adem heeft, allemaal naar het reukofferaltaar. Voorbij het brandofferaltaar en het wasvat. En dan naar binnen. En weten dat rechts de tafel is en links de kandelaar. Maar rechtdoor in de richting van het aangezicht des Heren. Dus de Ark des Verbonds. En dus via het reukofferaltaar. Zo gaat dat. Precies zoals ook de priester, de hoge priester op Grote Verzoendag, ook via het reukofferaltaar naar de Ark des Verbonds ging. Want ook op het reukofferaltaar werd het bloed gestreken aan de hoornen van het altaar. Op Grote Verzoendag. Datzelfde bloed wat ook kwam op het verzoendeksel. Is er direct mee verbonden. Als men tot de Heer komt, dan kan het alleen maar zijn in lof, dank en aanbidding. Zoals deze Hendiatris zo mooi heet. Hè? Lof, dank en aanbidding. Dat is drie keer hetzelfde natuurlijk. Ja. Goed. Wat moet ik er nog meer over zeggen? Oh, ik zou nog een paar schriftplaatsen noemen. Ik noem nog Filippenzen 4 vers 18. Filippenzen 4 vers 18. Waar staat. Maar ik heb alles ontvangen. En ik heb overvloed. Dat hoor je niet vaak. Want dat lees je niet vaak in de rondzendbrief natuurlijk. Maar goed, hè? Maar ik heb alles ontvangen. En ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb dat van u gezonden was als een welriekende reuk. Een aangename offerande. Gode welbehagelijk. En hier gaat het om gaven die gegeven zijn, nou ja, ze zijn gebracht bij Paulus, maar ze werden gegeven aan de Heer. En die zijn dus een welriekende reuk. Je zou zeggen voor Paulus dus. Maar Paulus, dat is natuurlijk ook zo, maar ook overdrachtelijk. Maar het eindigt met Gode welbehagelijk. Dus hij heeft ontvangen zelf, Paulus heeft zelf ontvangen deze gaven als een welriekende reuk, een aangename offerande. Maar er staat meteen achter Gode welbehagelijk. Het mag dan zijn dat men het tot Paulus bracht. In werkelijkheid werd het natuurlijk tot de Heer gebracht. En het is Gode welbehagelijk. Dit zijn niet alleen maar woorden, maar dit zijn inderdaad concrete, materiële gaven. Dingen die door mensen, door gelovigen zijn voortgebracht. Resultaat van de arbeid of wat het ook maar was. Gewoon uit hun portemonnee. Ik weet het niet precies, maar zoiets. Hè? En het wordt gebracht aan Paulus. Maar het is een welriekende reuk voor de Heer, want zoals de Romeinen al zeiden, pecunia non olet, zoals mijn moeder dat me geleerd heeft vroeger. Nee, niet om wat te leren over geld, maar wel over het Latijn. Nou goed, dat even terzijde. Maar dat betekent dat geld niet stinkt. Nee, als het bij de Heer gebracht wordt, niet. Er zit iemand te kijken, die heeft een boel zwart geld in zijn zak. En het kan nergens zo wit worden als in die zwarte collectezak. Nou ja, goed. Nou, vanmorgen moeten zeggen, want toen collecteerden we tenminste niet. Maar goed, zo bedoel ik het nou even niet. Maar het is inderdaad zo dat wat bij de Heer gebracht wordt, is voor de Heer een welriekende reuk. En dat geldt voor alles wat bij de Heer gebracht wordt, omdat alles feitelijk zijn eigendom is. Wij in het bijzonder, onze zogenaamde bezittingen natuurlijk ook in het bijzonder. Maar in brede verband geldt het natuurlijk voor de hele schepping, de hele stoffelijke wereld ook als zodanig. Het hoort bij de Heer gebracht te worden, want hij heeft er een plan mee. In het algemeen is dat zo en het geldt dus ook voor de kleinste details. Zodat niet alleen het brengen van woorden bij de Heer moet beschouwd worden als reukwerk of aanbidding, maar ook het brengen van materiële dingen tot de Heer is wel degelijk een lieflijke reuk voor de Heer. Maar ja, er zijn natuurlijk mensen die zeggen, kan mij dat nou schelen of de Heer het lekker vindt ruiken of niet? Die zegt dat niks, die begrijpen dat ook niet. Kan ik me ook nog voorstellen. Maar dat zouden we juist moeten leren begrijpen. Dat het gaat om geest. En dus om geur. Want dat hangt met elkaar samen. Nou, wat ik nog zou moeten noemen in elk geval zijn twee teksten uit Openbaring. Openbaring 5. Namelijk, Openbaring 5. Ja, dat is moeilijk. Ik kan het natuurlijk niet het vers helemaal verklaren, maar ik kan wel zeggen wat ik ervan vind. Dat hou ik niet van, maar voor de goede orde en om het niet al te lang te maken, kan ik dat natuurlijk zeggen. Als u het er niet mee eens bent, dan hebben we het daar een andere keer weer over. Maar er staat in vers 8 van Openbaring 5, en als het, met een hoofdletter, want het is het lam, als het lam dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder, hebben de elk citeren en gouden violen, zijnde voor reukwerks, maar er staat feitelijk wier ook, welke zijn de gebeden der heiligen. Nou, dat lijkt me wel duidelijk. Als ik het vers even vlug doorneem, gaat het zo. Het is het lam. Maar het lam blijkt te zijn de leeuw uit de stam van Juda. Dat staat in de voorgaande verse. Kortom, het is de Christus die de overwinning heeft op de dood. Hij was geslacht, maar hij staat. Het lam dat staat, hoewel het geslacht is, blijkt te zijn de leeuw uit de stam van Juda. Wel, dat lam neemt het boek. Daarbij gaat het in ieder geval over de eigendomsrechten over de hele wereld. In elk geval, ik kan natuurlijk wel wat uitgebreider zeggen, maar dat doen we vanavond niet immers. Dus het gaat om van wie, aan wie komen de rechten over deze wereld toe? Wie is de koning? Wel, dat is het lam. Hij neemt dus het boek. En toen vielen de vier dieren voor hem neder. Over die vier dieren hebben we het nog, want die komen we nu ogenblikkelijk in de tabernakel tegen. Want de vier dieren komen we vervolgens tegen, in ieder geval op het voorhang. Daar moeten we even voorbij, voordat we bij de Ark des Verbonds zijn. Maar anders komen we ze toch tegen, hoewel voor sommigen dat wat onverwacht is, op de Ark des Verbonds. Ja, maar dat moet ik dan maar voor morgen bewaren. Dat wordt morgenochtend dan. Dus zijn de vier dieren, namelijk de vier cherubs. Dat komt dus. En dan krijgen we de 24 oudsten, die horen daar ook bij. En dat is wel helemaal gemakkelijk, omdat de 24 oudsten nou eenmaal een uitbeelding geven aan de gemeente. De hemelse positie van de gemeente van oudsten. We zijn een gemeente van oudsten. Nou ja, het heet de gemeente van eerstelingen, maar ik hoef toch niet uit te leggen dat de eerste dus ook de oudste is. En daarbij dienen wij ook te weten dat 24 het getal is wat gegeven wordt aan de priesters. 24 priesterorden. En aan de zangers, die daarbij horen, 24 zangkoren. Priesters die zingen. Nou, noem eens priesters die zingen, bijvoorbeeld, priesters die zingen, noem eens wat. U en ik. Hebben we niet gelezen In Romeinen bijvoorbeeld staat dat de bedoeling is, in eerste plaats dat wij deel hebben aan het priesterschap van Christus natuurlijk, met hem verbonden zijn in de dienst onder het nieuwe verbond, en dat wij met één mond, dat is zingen, gemeenschappelijk met één mond, ik wil niet zeggen u houdt uw mond en ik zing alleen, nee, ik wil zeggen dat we gezamenlijk, al onze monden, die gezamenlijk dezelfde woorden, of althans dezelfde gedachten uitspreken. Dus de bedoeling is dat we met één mond, nou wat doen we dan? Zoiets, ja, inderdaad, ja. Goden dank brengen met psalmen, lofzang en geestelijke liederen. Daar komt het inderdaad op neer. Maar het staat ook zo. Dat is de bedoeling. Dus goden zingende met aangenaamheid in uw harten. Waar dat precies staat, weet ik niet, maar het staat er ook ergens. Dat staat voor in het boekje van uitgeverij Medema, broeder Blok. Daar staat die tekst. Daar weet hij het van waarschijnlijk. Maar goed, Colossense 3, vers 16. Daar staat, ja, daar staat dat het woord van Christus rijkelijk in ons zou wonen. En dat als gevolg daarvan onze, dat we zouden spreken met psalmen, lofzang en geestelijke liederen. Dat is waar. Als we wandelen in het licht en dus het woord in ons komt, of het licht in ons komt, dan is inderdaad deze aanbidding het gevolg. Daar heb je het weer. Je komt langs de kandelaar, het woord van Christus wordt geopenbaard aan ons, en dus kom je bij het reukofferaltaar. Inderdaad, ja. Maar ik zal hem even opzoeken. Colossense 3, vers 16. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid, dat begrip hebben we al genoemd, leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende goden, staat er dan letterlijk, zingende goden, met aangenaamheid in uw hart. Inderdaad, dat is het. En u ziet, met een beetje oplettendheid, waren we dus weer in het heilige. Bij de kandelaar, bij de kennis van het woord, en bij het gouden reukofferaltaar vanwege de aanbidding. Ja, ja, goed, de woordkeus is daar anders, maar de gedachte is hetzelfde. In Romeinen gaat het om dat we met één mond God zouden verheerlijken. Want dat is de term in de Romeinenbrief, daar staat namelijk dat gelijk Christus is opgewekt, Romeinen 6, gelijk Christus is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij, puntje, puntje, puntje. Nou ja, in nieuwheid des levens zouden wandelen, puntje, puntje, namelijk ook tot heerlijkheid des Vaders. En het wordt later op teruggekomen als de praktische consequenties van deze dingen besproken worden in Romeinen vanaf hoofdstuk 12 en dus ook in Romeinen 14. En is de bedoeling dat we inderdaad zouden veranderd worden naar het beeld van Christus en dan met één mond, omdat we hetzelfde leven hebben ontvangen, omdat we dezelfde woorden hebben ontvangen, en dan met één mond die Vader zouden verheerlijken en dus zouden leven tot heerlijkheid des Vaders. Maar ja, niet alleen met de mond natuurlijk. Nou goed, ik noemde dus Openbaring 5 vers 8. Maar daar staat dan dat die 24 oudsten voor het lam nederknielden, hebbende elk citeren en gouden violen. Want citeren, dat zijn snaarinstrumenten. Als je gaat zingen moet je de begeleiding bij hebben. Volgens sommigen niet, maar het is wel zo makkelijk. He? En gouden violen, dat is niet voor de muziek, want de violen zijn geen muziekinstrumenten, maar zijn flessen. En die zijn vol reukwerk of wierook, maar de vertalers zijn het er niet helemaal over eens. En dat van het reukwerk staat dat het zijn de gebeden der heiligen. Je zou hieruit op kunnen maken dat deze gebeden opgezongen worden. Waar heb je anders die citus bij nodig? Het zijn natuurlijk beelden, het is typologie allemaal dit. Het is allemaal symboliek. Maar het is niet alleen de mond, het is niet alleen het zingen, maar het is het hele leven als zodanig. Ik hoor je voorroepen, het zijn de psalmen natuurlijk. Het gaat om psalmen. Psalmen worden gezongen met citers. In ieder geval snaarinstrumenten in de eerste plaats. En die psalmen zijn tot eer van God. Maar, daar moet ik meteen bij zeggen, dat die psalmen uitdrukking geven bovendien aan alles wat een gelovige maar kan overkomen. Ze spreken over alle aspecten van het leven. Op een of andere wijze. Maar allemaal niet gericht op de mens, maar gericht op de Heer. Opdat vanuit de nood en vanuit de duisternis van de wereld, zelfs vanuit de duisternis van de dood, toch het licht zou komen, want ik praat over de kandelaar, En de geest zou komen, nieuw leven zou komen. En vervolgens de Heer zou groot gemaakt worden via het reukofferaltaar enzovoorts. Nou, en dan heb ik een paar psalmen zo in gedachten, hè. Maar ja, die kan ik allemaal niet voorlezen natuurlijk. Maar dat kunt u zelf vanavond ook nog doen. Na deze dienst en voordat u gaat slapen. Ik stel voor dat we eerst de Heer danken. Ja, trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we deze weg mogen leren kennen. Dat we deze weg mogen kennen die leidt tot in het binnenst heiligdom. Een weg die zo afgesloten leek, een weg die ook verborgen leek, maar een weg die u voor ons geopend hebt. Een weg door de poort naar binnen, een weg via het brandofferaltaar waar we onszelf mochten verliezen. Een weg via het wasvat waardoor wij gereinigd mogen worden en bekwaam zijn gemaakt om u te dienen onder het nieuwe verbond. We danken u, Vader, dat we dan nu een plaats hebben gekregen in het heiligdom zelf. Het gehele heiligdom, waarbij wij staan recht voor de troon van uw genade. En waarbij wij mogen weten dat er een hoge priester naar de ordening van Melchizedek op de troon zit, die niet alleen koning is, maar ook verzoening doet. We danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven. En dat we, hoewel we hier misschien heen en weer geschud worden tussen verheerlijking en smaadheid, tussen verhoging en vernedering, dat we toch de weg mogen gaan die rechtuit voert tot uw troon. We danken u, Vader, dat u ons dat perspectief, dat vooruitzicht gegeven hebt. Dat we onze ogen mogen richten op hem die op de troon zit en daarom niet kunnen en hoeven te verdwalen. Dat we rechte paden mogen maken en onze ogen mogen richten op onze overste leidsman en voleinde des geloofs, die vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen en de schande heeft veracht en gezeten is op de troon aan uw rechterhand. We danken u, Vader, dat wij dat ook mogen uitgebeeld vinden in dit wonderlijke heiligdom. Het heiligdom wat ons spreekt over die geweldige heilswonderen die u tot stand gebracht hebt en waaruit wij ook dagelijks mogen leven. We danken u, Vader, voor het voorrecht dat we afgezonderd van de wereld, afgezonderd van de woestijn, een plaats hebben gevonden in het licht van dit heiligdom. Dat we dezezelfde geur van Christus ook mogen smaken. Dat we in datzelfde licht ook mogen zien die geweldige heerlijkheid waarmee onze heiland nu reeds gekroond is in de hemel. En we danken u ook dat we vooruit mogen zien op die zalige hoop die u ons voorgesteld hebt, op de wederkomst en verheerlijking van hem die nu nog smaadheid draagt in de wereld, maar die ten andere malen zal gezien worden. We danken u, Vader, voor dat uitzicht wat u ons gegeven hebt. Dat we altijd hoop hebben, dat we altijd goede moed hebben, dat we ons altijd mogen verblijden, omdat u ons dit einddoel voorgehouden hebt. Omdat u het niet alleen beloofd hebt, maar ook tot stand brengt in hem die gezeten is aan uw rechterhand, maar die onze heiland is. Wij danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven en dat we daar vanavond ook over mochten spreken, dat we naar die woorden mochten luisteren. En we willen u vragen, wees u daarom ook verder ons nabij. Wilt u onze harten en zinnen bewaren en ons als het ware gevangen nemen onder uw woord, onder uw geest, opdat onze levens inderdaad een goede reuk zouden zijn voor u, aangenaam zouden zijn voor u die ons getrokken hebt uit de duisternis tot dat licht in uw heiligdom. Amen.
De tabernakel die ademt enkel genade uit. Vandaar ook het slotlied, wat ook gaat over de aanbidding van hem vanuit het reukofferaltaar. Het lied 555, driemaal genade. Geprezen zij des heilers naam, aanbid hem, geeft hem de eer. Laat engelen en schepselen al tezaam hem kronen. En u weet, om de tafel, om het altaar heen, was een kroon. Om hem te kronen in zijn koninkrijk kroont Jezus allerheer. En tijdens dit slotlied zal er een collecte worden gehouden. 555.